Goedemorgen, lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in Koekelare. Het is altijd fijn om hier terug te mogen komen. Ik zat even te denken, ik ben hier voor de eerste keer geweest in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was de tijd dat de mensen, nee, dat de dieren nog spraken. Dat is waar, hè? Zo lang is het geleden dat ik hier voor de eerste keer mocht zijn. Dat was fantastisch. Met, hoe zegt u? Ja, inderdaad, ja, ja. Meneer Wijnand Makking was hier nog. En ik herinner me nog heel fijne avonden hier met Adriaan Stringer. Zegt die naam iets nog? Dat was toen een leraar, een docent aan de Bijbelschool in Heverlee. En hij kwam met de trein vanuit Leuven naar Brugge. En de voorganger van de Evangelische Kerk in Brugge haalde hem op, en ik was daarbij. Ik mocht meekomen met de auto naar hier voor hele fijne avonden. Dat ging toen over de filosofie. Echt. Herinner je dat niet meer? Nee? Ja? Echt prachtige, boeiende avonden waar ik veel heb geleerd. En eigenlijk in de gesprekken in die auto, die hebben er mee voor gezorgd dat ik later dan naar de Bijbelschool ben gegaan. Dat was echt, dank God. En we hebben prachtige liederen gezongen. En dat laatste lied vond ik echt prachtig. Wat we gezongen hebben en hopelijk ook gebeden hebben. Herinnert u zich het nog? Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Wat is er een mooier gebed vandaag dan dat? En daarbij, laat uw heil heel de aarde vervullen. Dat is wat deze wereld nodig heeft. Wat ons land nodig heeft. Lieve mensen, vandaag is het de derde zondag van de 40 dagen tijd. Ik weet niet of u daar een beetje mee volgt. Misschien via een dagboekje of via een lezenrooster. Maar de 40 dagen tijd, zoals u weet, is de lijdenstijd voor Pasen. En die lijdenstijd voor Pasen, 40 dagen lang, dat is een tijd van voorbereiding op het paasfeest. En voor veel christenen wereldwijd is dat eigenlijk een tijd van bezinning, van inkeer, van verootmoediging, van verdieping ook. Dat is een heel bijzondere tijd. En als het goed is, kan deze tijd een tijd zijn van vernieuwing, verdieping van onze relatie met God en met de Heer Jezus Christus. En bij die verdieping spelen het lezen en het overdenken van Gods woord natuurlijk een heel belangrijke rol. We staan in deze lijdenstijd in onze gedachten eigenlijk in het bijzonder stil bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. En we denken erover na, we laten tot ons doordringen hoe een leven in de navolging van Jezus eruit ziet. En in de overdenking van vanmorgen wil ik graag met u stilstaan bij een gebeurtenis uit Johannes hoofdstuk 11 en 12. Een bekend gedeelte waar Maria de voeten van Jezus zalft. En we gaan zien dat de evangelist Johannes eigenlijk een zeer getalenteerde verhalenverteller was. Want net als in een film presenteert Johannes ons in dit gedeelte een aantal personages, acteurs, die elk op hun manier reageren op wat er allemaal gebeurt. En hoofdstuk 11, vanaf vers 55. En de vraag van morgen is eigenlijk ook, in welke van de personages in ons schriftgedeelte herkennen wij onszelf? En welk voorbeeld is er om na te volgen? Maar eerst gaan we het verhaal lezen. We lezen vanaf Johannes 11, vanaf vers 55. En we gaan door tot en met Johannes 12, vers 1 tot 11. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En het Pascha van de Joden was nabij. En velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. En nu Johannes 12 vanaf vers 1. Jezus kwam dan 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dat zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En lieve mensen, ik weet niet of u een filmliefhebber bent. Ik wel. Een goede film, dat kan er altijd wel bij. Maar wat ik bedoel is, als een filmregisseur een goed en boeiend verhaal wil vertellen, dan heeft hij daar een spannende en een dramatische gebeurtenis voor nodig. En natuurlijk ook een aantal goede acteurs die op een bepaalde manier op die gebeurtenissen in het verhaal reageren. Zo werkt nu eenmaal een goed verhaal en een goede film. En een film die de laatste tijd, het is al een half jaar geleden, heel veel indruk op mij heeft gemaakt, dat is de film, misschien kent u hem wel, The Darkest Hour. Of in het Nederlands, Het Donkerste Uur. En die film gaat, dat is eigenlijk een gedramatiseerd verhaal over het leven van Winston Churchill. Is waarschijnlijk wel bekend, hè? Was een vooraanstaand politicus in de Tweede Wereldoorlog in Engeland. En die film speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En het gaat erover dat als de eerste minister Churchill, als hij dus eerste minister is geworden, dat hij voor een heel lastige vraag, een heel lastig dilemma komt te staan. Oftewel, moet hij een vredesverdrag sluiten met Adolf Hitler? Oftewel, gaat hij radicaal de strijd aan tegen Nazi-Duitsland? Dat is in het kort waarover de film gaat. En gelukkig koos Winston Churchill voor dat laatste. Keihard vechten tegen de nazi's. En wat we zien in die film is dat er allerlei mensen zijn die heel verschillend op die gebeurtenissen reageren. Bijvoorbeeld een belangrijk en invloedrijk deel van de partij van Churchill wil eigenlijk vooral een vredesverdrag sluiten met Hitler. En ze proberen Churchill op allerlei manieren daartoe te bewegen. En in die film, het is een aanrader, moet maar even kijken of je hem hier of daar kunt zien op een of andere zender. En in die film speelt ook de koning van Engeland een hele grote rol. En hij heeft aanvankelijk maar heel weinig vertrouwen in Churchill. Maar gaandeweg de tijd en in die film verandert dat. En wordt hij positief tegenover Winston Churchill. En ook zijn vrouw van Churchill en zijn kinderen komen ook in de film voor. En zij klagen er vooral over dat Churchill nooit thuis is en dat hij veel te veel alcohol drinkt. Ja, komt ook in de film voor. En tenslotte is daar ook het Engelse volk dat voor de volle procent, 100%, achter Churchill staat in zijn strijd tegen de nazi's. Allemaal verschillende personages, allemaal verschillende reactie. En als kijker kom je in deze film altijd weer voor de vraag te staan: wat zou ik doen in deze film? In deze situatie. In wie herken ik mij in dit verhaal? Je moet als het ware kiezen wat je eigen persoonlijke situatie en positie is. Wel, waarom vertel ik dat allemaal? Wel, als we vanmorgen zo naar onze schriftlezing kijken, dan kunnen we zeggen dat Johannes, de evangelist die dit geschreven heeft, eigenlijk echt wel een briljante verhalenverteller is, of was. Want ook hier, in dit gedeelte en verder, gaat het over een heel ingrijpende en echt gebeurde geschiedenis. Namelijk het echte donkerste uur voor de Heer Jezus. Dat er aankomt. Het donkerste uur dat langzaam maar zeker op de mensen in dit verhaal, maar natuurlijk vooral op de echte hoofdpersoon, de Heer Jezus, afkomt. En ook in de vriendenkring van Jezus, rondom Jezus, zijn hier de reacties heel verschillend. En de vraag die we vanmorgen aan onszelf kunnen stellen is: wat zou ik doen in dit verhaal? In wie herken ik mij, in wie herkent u zich het meest in dit verhaal? En welk voorbeeld is er om hier na te volgen? Laten we dus vanmorgen zo naar onze schriftlezing kijken. En Johannes begint in hoofdstuk 11, vers 55 met te zeggen: het Pascha van de Joden was nabij. Met andere woorden, we zijn hier in onze schriftlezing in de aanloop naar het grote feest van Israël. Met name het feest van de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En wij weten vandaag dat dit het laatste paasfeest van Jezus zou zijn. Dat hij door zijn dood aan het kruis de betekenis van dat paasfeest voorgoed zou veranderen. Wij weten dat nu, vandaag. Maar de mensen in onze schriftlezing van toen, die wisten dat nog niet. Al waren er ook heel wat voortekenen. Want in vers 57 vertelt Johannes ons dat de overpriesters en de fariseeën al de opdracht hadden gegeven om als iemand wist waar Jezus was, dat ze hem zouden moeten aangeven. Zodat ze hem konden grijpen, hem konden gevangen nemen. En de reden waarom ze dat eigenlijk wilden, lezen we in hoofdstuk 12, vers 11. Er staat: steeds meer mensen begonnen in Jezus te geloven en hem na te volgen. En ze liepen weg van de geestelijke leiders van toen. En die Joodse geestelijke leiders waren daar natuurlijk niet gelukkig mee. Niet blij mee. En ze konden uiteindelijk maar één ding bedenken en beslissen. Radicaal weg met Jezus. Dus de eerste stappen daartoe hebben ze hier al gezet. En de Heer Jezus weet het. Hij weet wat er op hem af aan het komen is. Hij weet dat dit de weg is die hij moet gaan. Maar hoe zit het nu met zijn vrienden? Weten zij het? Wisten zij het? En ik denk nogmaals dat het voor ons vanmorgen heel interessant is om eens even goed naar die vrienden van Jezus te kijken. Ze zijn daar met Jezus in het huis van Lazarus en van Maria en van Martha. Het eten wordt klaargemaakt en zo dadelijk gaan ze, om het zomaar te zeggen, aanliggen aan tafel. En om te beginnen zien we hier Martha. En in vers 2 staat er van hoofdstuk 12, zij bediende. Ze is dus druk bezig met de gasten, met de mensen daar te bedienen. Ze is druk bezig in de keuken. Ze zorgt ervoor dat er straks een fantastische maaltijd op tafel komt. Zo kennen we Martha ook uit andere verhalen. Martha altijd druk bezig. En ik denk eigenlijk heeft ze op dat moment waarschijnlijk geen flauw idee van wat er met de Heer Jezus staat te gebeuren. En ze heeft er ook niet zoveel tijd voor om daarbij stil te staan. Haar belangrijkste zorg is dat alles praktisch op wieltjes blijft lopen. Dat het leven doorgaat. Martha is de gastvrije, praktische, gastvrije zuster, die het allemaal netjes voor elkaar krijgt, zodat het aan haar tafel goed is. Daar zorgt ze voor. En juist door die goede, praktische instelling lijkt ze toch een heleboel te gaan missen van de weg die Jezus moet gaan. En ze had eerder al, u kunt dat nalezen in het Johannesevangelie, haar geloof uitgesproken in de opstanding. Maar goed, dit is Martha. Druk, druk, druk. En ten tweede hebben we hier ook Lazarus. Dezelfde Lazarus die eerder door Jezus was opgewekt uit de dood. En van deze Lazarus lezen we, hij was een van hen die met hem aanlagen. Dus Jezus ligt met Jezus aan tafel. Is dat positief? Zeker en vast. Want er is voor een mens geen betere plek denkbaar. Met Jezus aan tafel zijn. Maar, lieve mensen, ik wist dat niet, maar ik heb dat ook ontdekt. Het woordje aanliggen, wat hier in de grondtekst wordt gebruikt, kan ook uitgelegd worden als dat Lazarus hier eigenlijk een beetje achterover aan het leunen is. Een beetje aan het uitzakken is. De Heer Jezus heeft hem het leven weergegeven. De Heer Jezus heeft hem uit de dood opgewekt. En daar lijkt Lazarus op dit moment eigenlijk wel even genoeg aan te hebben. Even genieten van het leven dat hij heeft teruggekregen. En niet zo actief bezig zijn met de weg van Jezus. Lazarus is hier dus eigenlijk een beetje een passieve gelovige. En dan hebben we ten derde ook nog Judas. Hij maakt zich kwaad, zo lezen we, over die enorme verspilling van Maria. En hij zegt, had die dure olie niet verkocht kunnen worden? Hij had de opbrengst aan mij gegeven. Dan had ik het kunnen uitdelen aan de armen. Ja, lieve mensen, op het eerste gezicht, Judas is echt wel een fantastische deugmuts, om het zo maar te zeggen. Een deuger, een fantastische kerel, want hij denkt tenminste aan de armen. Maar, zegt Johannes in vers 6 van 12, nee hoor, lezers, laat je niet beetnemen. Want Judas beheerde wel de kas, maar zegt Johannes, hij was ook een dief. Met andere woorden, Judas is hier gewoon bezig met zijn eigen belang. Hij is niet echt met Jezus bezig, maar met zichzelf. Hij is, zegt Johannes, een huichelachtige dief. En tenslotte is daar ook Maria, de zuster van Martha en van Lazarus. En wat doet zij? Heel bijzonder. Ze neemt een pond zuivere nardusolie, zalf. Met de waarde van, hou je vast, een jaarsalaris. Ik weet niet wat u verdient, maar tel het keer allemaal op in één jaar. En dat u dat zo aan Jezus, volgens Judas, verspilt. Ja? Een jaarsalaris. En wat doet ze? Ze zalft er de voeten van Jezus mee. En dan doet ze nog iets. Ze maakt haar haar los. En dat was, lieve mensen, in die tijd echt een schande. Een schandelijke handeling, want als je dat als vrouw deed, je haar losmaken in het bijzijn van mannen, dan was dat een beetje, dan is dat een beetje vergelijkbaar met dat je vandaag als vrouw nogal uitdagend, onzedelijk, ongepast kleedt. Dat is wat Maria deed. Ze maakt haar haar los en ze droogt daarmee Jezus voeten af. Maria voelt zich hier dus zo gedrongen om dit te doen voor Jezus. Dat ze eigenlijk schaamteloos over de top gaat. Dat is Maria. Ze geeft een gigantisch duur cadeau en is daarbij alle schaamte uit het oog verloren. Maar ze doet het wel. En in vers 7 zegt Jezus, laat haar begaan. Want Maria is eigenlijk op dit moment de enige die echt begrijpt wat er met mij gaat gebeuren. Ze denkt al aan mijn begrafenis. Zij is de enige die al begonnen is met, om het zo maar te zeggen, met mij te volgen op de weg die ik moet gaan. En gemeente, straks kom ik daar nog op terug, maar nu eerst eventjes die vraag naar ons toe. Met wie identificeren wij ons in dit verhaal? In wie herkennen wij onszelf? Aan wie van deze vier mensen nemen wij een voorbeeld? En ook nog een andere belangrijke vraag is hier, wat is eigenlijk het goede nieuws, het evangelie in dit verhaal? Wat voor beloften zitten erin voor ons nu vandaag? Ik zei daarnet al dat Johannes een paar keer heel nadrukkelijk zegt dat het Pascha, het paasfeest dichtbij is gekomen. Het Joodse paasfeest, weet u wel, dat is het grote bevrijdingsfeest van Israël. De bevrijding uit Egypte, uit de slavernij van Egypte. Maar wat wil Johannes ons daarmee nu eigenlijk zeggen? Wel, ik geloof dit. Jezus gaat met zijn dood, zijn opstanding, een nieuwe uittocht geven. Een nieuwe exodus geven. Niet de exodus uit de slavernij van Egypte, maar wel een exodus, een uittocht uit de slavernij van al onze tekorten. Van al onze schuld, van al onze gebrokenheid. Een uittocht uit alles wat wij mensen verprutst hebben. Uit die slavernij zal Jezus ons bevrijden. De bevrijding uit de slavernij ook van ons ego. Van ons grote, dikke ik. De bevrijding uit de slavernij van alle dingen die we elkaar aandoen. De bevrijding uit de slavernij van alle duivelse machten en krachten in deze wereld van oorlog en geweld. Terrorisme, verdeeldheid, zoals we dat nu al een paar jaar meemaken. En elke dag kunnen zien op televisie. Met zijn dood en zijn opstanding zal het koninkrijk van God dichtbij komen. En uiteindelijk zal hij alles nieuw maken. Dat is, tussen de lijnen door, het evangelie, het goede nieuws wat Johannes ons hier eigenlijk vertelt. En als we het nog iets concreter maken, is de belofte, de grote belofte in dit gedeelte, is dat iedereen die Jezus gaat volgen op de weg van sterven, begraven en weer opstaan, dat die vandaag al dat koninkrijk van God binnen mag gaan. Om daar ook eeuwig in te leven. Iedereen die met Jezus die weg opgaat, die gaat Gods koninkrijk binnen. En dat is eigenlijk waar Jezus en Johannes en zijn vrienden, maar vooral Jezus hier in dit verhaal, op hoopt. Maar ja, we hebben het gezien daarnet. Van de vier die hier in dat huis zijn, is er op dit moment nog maar eentje die het ziet. En die het gelooft. Maria. De anderen zien het niet, of ze willen het niet zien. Dat is ook waar het over gaat in dit gedeelte. Jezus volgen op de weg van sterven, begraven worden en opstaan. Dat is het fundamentele van ons christen zijn. Met onze meester sterven, begraven worden en opstaan. En die weg van sterven en opstaan achter Jezus aan, dat is al een belofte voor het leven nu, vandaag. En voor het leven wat nog komt, morgen en overmorgen. En het is ook een voorbereiding op het leven straks. Ja? Het is een belofte voor het leven van vandaag en morgen. Dat we mogen leven van vergeving. Dat we elke dag opnieuw mogen beginnen. Dat we het oude mogen loslaten. En ons leven van dag tot dag, dat dat vernieuwd mag worden. In de kracht van de navolging van Jezus. En het is ook een belofte voor ons leven hierna. Een belofte dat Gods koninkrijk komen zal. En waarin hij alles nieuw zal maken. Waarin hij alle tranen van onze ogen zal wissen. Maar dat is Jezus weg. En de vraag is nu, wat moeten we doen om deze weg van het leven achter Jezus aan te gaan? Wel, om te beginnen natuurlijk eerst en vooral het goede voorbeeld volgen. En dat is niet het voorbeeld van Judas. Ik hoop en denk ook niet dat er hier mensen zijn die zich vanmorgen aan deze Judas spiegelen. Judas die alleen maar uit eigen belang Jezus volgde. En de boel uiteindelijk bedroog en beloog en verraadde. Niet doen dus, Judas. En ook niet Lazarus, zoals hij op dit moment blijkbaar is. Eventjes achteroverleunen. Even genoeg hebben aan hoe het nu is. Niet doen. En het voorbeeld van Martha, dat is hier iets ingewikkelder, want ze doet op zich hele goede dingen. Maar ze werkt een beetje te hard. Ze is te druk en zo raakt ze het zicht kwijt om waar het in dit leven echt om gaat. Dus Martha is ook niet echt een voorbeeld om na te volgen. De enige die hier na te volgen is, naast Jezus natuurlijk, dat is Maria. De essentie van wat Maria hier doet, is dat ze zoveel van Jezus houdt. Dat ze echt beseft van, hij is het. En hem moet ik eren. Hem moet ik gehoorzamen. En doordat ze dat doet, zegt Jezus, komt ze op mijn weg en mag ze zich gelukkig prijzen. Dus lieve mensen, wie volgen wij? Wie volg ik? Wie volgt u? Wat Maria hier doet, is Jezus eren met een ontiegelijk kostbaar geschenk. 300 dinar. En 1 dinar, dat was toen een dagloon. Het loon voor 1 dag. Dus ze heeft hier bijna een compleet jaarloon, jaarsalaris weg. Met andere woorden, Maria eert Jezus met alles wat ze maar heeft. Ze heeft alles voor hem over, ook haar reputatie, doordat ze haar haar losmaakt. Ze geeft het kostbaarste wat ze heeft. En de vraag naar ons toe vanmorgen is, wat is voor mij, wat is voor jou, voor ons, het allerkostbaarste wat wij hebben? Dat is denk ik natuurlijk ons hele leven. Ja? En natuurlijk ook onze kinderen, onze kleinkinderen, die aan ons gegeven zijn als een kostbaar bezit. En wat kunnen we beter doen met ons kostbaar bezit dan het aan Jezus geven? Dat we zeggen, Heer, u hebt ons dit leven. U hebt ons alles wat we hebben en bereikt hebben. U hebt dat gegeven. En ook onze kinderen en onze kleinkinderen. U hebt het in onze handen gegeven. Maar Jezus, het is eigenlijk allemaal van u. U behoort het toe. En lieve mensen, ik hoop dat we dat al van harte hebben gedaan. En het ook elke dag opnieuw mogen doen. Achter Jezus aan, op de weg van sterven, begraven worden en opstaan. Heel ons leven, alles wat we hebben, aan hem geven. Daar gaat het over in de 40 dagen tijd. Daar gaat het over in de navolging van Jezus. En ik ben de eerste om te zeggen, dat is zeker niet de gemakkelijkste weg. Maar het is wel de beste weg. Want het is de weg naar het leven. Met de hoofdletter. Johannes vertelt ons vanmorgen dus een prachtig, boeiend verhaal rondom het grootste drama in onze schrift, in onze wereldgeschiedenis. Geen film, maar een echt waar gebeurd verhaal. Het allerdonkerste uur. De Zoon van God die op weg is naar het kruis. En net als in een goede film kunnen we er op allerlei manieren op reageren. Maar aan wie nemen wij hier een voorbeeld? Ik hoop van harte aan Maria. En natuurlijk ook het meeste voorbeeld is, het grootste voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Die zijn leven gaf tot in de dood. Gij gaat ons voor en hem mogen we volgen. Amen. Amen. Laten we een moment stil zijn en samen bidden. Heere God, Heer Jezus, dank u wel voor dit bijzondere verhaal. Heer Jezus, u zag het allemaal aankomen. Het oordeel dat zich zou gaan voltrekken over uw leven. Maar u bent bewust die weg gegaan. De weg van sterven, begraven worden en opstaan. En u hebt dat gedaan om een nieuw Pascha, een nieuwe Exodus, een nieuw paasfeest van bevrijding in gang te zetten. Dank u wel, Heer, dat u dat gedaan hebt. Dat u dat voor ons, wie we ook zijn, over had. Dat u dat over had ook voor deze wereld. Verloren in schuld, in hoogmoed, in ego, in zonde. En Heere God, de vraag van morgen was, in wie herkennen wij ons in dit verhaal? En u weet wat onze gedachten waren, onze gevoelens, of misschien wel weerstanden. Heere God, we bidden u dat we het juiste voorbeeld mogen volgen en niet zullen blijven hangen in onze onverschilligheid, dat we niet blijven hangen in alles wat ons gevangen houdt, of blijven hangen in zorgeloosheid, of in het gewoon niet willen zien wat er aan de hand is. Geef, Heer, dat we u volgen op de weg van het koninkrijk. De weg van kruis, van sterven, begraven worden en opstaan. Zegen ons, Heer, jong en oud, en help ons. Dit bidden we in de naam van Jezus. Amen. Amen.